Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Bijleveld uit Born-Burgum voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organiste is Jantje Brom. De collecte is voor de kerk. De bloemen gaan deze week naar onze organiste Jantje Brom. Vanavond is er om 19:30 gespreksgroep in de zaal van de kerk. Na de dienst is er koffie en thee drinken. Zo de Heere wil, is er volgende week zondag een dienst om 10:00 waarin broeder M. Klaus uit Harkema hoopt voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 27, vers 1 en 7.
Goedemorgen gemeente, het is fijn elkaar in het huis van onze God te mogen ontmoeten. We mogen een ontmoeting met onze Heer hebben. In een moment van stilte kan ieder zich daar ook persoonlijk op voorbereiden. En nadat we ons in stilte hebben voorbereid, dan volgen foto en groet. En dat beantwoorden we dan met het zingen van deze Psalm 27, die we zo net zongen, het tweede vers. Maar nu eerst gelegenheid voor persoonlijk gebed. Bij alles wat er in deze dienst gebeurt, mogen we tegen elkaar zeggen dat wij onze hulp verwachten van de Heere God, die de schepper is van hemel en aarde, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die laat varen het werk wat zijn hand eenmaal is begonnen te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer en in de gemeenschap van de Heilige Geest. Thank you. we in onze traditie het ook kennen, zijn we gewend om aan het begin van de dienst ook van de Heere God te verootmoedigen. En dat is omdat wij beseffen dat wij God mogen ontmoeten, maar dat doen we niet als volmaakte mensen, maar dat doen we als mensen waar in ons dagelijks leven allerlei dingen gebeuren waar God geen vreugde in heeft, waar hij verdriet van heeft en waar we ook anderen vaak mee zeer doen. Daarom is het goed dat we aan het begin van een dienst ook samen bidden om Gods genade. Zal ik daarin voorgaan? Heere God in de hemel, ja, wij mogen in uw goedheid geloven. En dat geeft ons ook de moed en ook het verlangen om hier vanmorgen in de kerk te zijn. Om u en elkaar te ontmoeten. We mogen u ontmoeten als de goede God. Heer in de hemel, en in dat besef komen we ook naar u toe als het gaat om die dingen in ons leven wat niet goed gaat. Waarin we u geen vreugde geven en waarin we vaak ook onze naasten niet lief hebben als onszelf. Heer in de hemel, wij bidden u, vergeef het ons. Als wij niet onze mond hebben open gedaan daar waar wij hadden moeten spreken over uw goede daden. Daar waar wij onze mond hadden moeten houden. Omdat datgene wat we zeiden niet tot opbouw was van uw koninkrijk, maar alleen lucht gaf aan onze eigen tekorten en onze eigen boosheid. Heere God, vergeef het ons. Daar waar wij ook dingen deden naar anderen toe, naar uw schepping toe, die de ander tot schade is geweest. Vader in de hemel, vergeef het ons daar waar wij ontrouw zijn. Ontrouw in onze vriendschappen, ontrouw in onze relaties. Heere, wij bidden u, wees ons genadig. Vader in de hemel, wij willen u vragen, wilt u ons de verkeerde dingen niet toerekenen, maar wilt u ons genadig aanzien in de Heer Jezus Christus? Heer, dat vragen wij u in zijn naam. Amen. En als we zo naar de Heere God toe gaan, dan mogen we weten dat de goedheid van God ook vanmorgen weer bij ons is. Zijn genade mag ik u verkondigen. Vergeving, vrijspraak, kwijtschelding van al onze zonden wordt ons geschonken door de almachtige en barmhartige Heer. Laten we met elkaar die God ook loven met gezang 16.
Yeah.
als zalige mensen leven. Dat betekent, wij mogen weten dat God in zijn goedheid gewoon zijn weg met ons wil gaan. Door het leven van alle dag heen. En dat mag ook zichtbaar worden in ons leven. En dat mag zichtbaar worden ook samen met het volk Israël, met het oude Joodse volk, die van de Heere God al heeft meegekregen hoe zij hun wandel met God vorm mogen geven. En wij willen daar ook naar luisteren. Want wij geloven dat we ingeënt in die stam, dat wij ook wij mogen leven op dezelfde manier. Daarom luisteren we met respect naar de volgende woorden, toen God al deze woorden sprak. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Laten we dit beantwoorden met het zingen van gezang 473, vers 1 en 10. Trits uit de kerk van de reformatie is het sola fide, sola gratia, sola scriptura. Ofwel alleen het geloof, alleen door genade, alleen door de heilige schrift. In Bobergum heb ik hier een serie preken over gehouden. Ik wilde vanmorgen met u graag het eerste gedeelte, het eerste woord, de eerste belijdenis van de kerk van de reformatie graag met u over nadenken, namelijk over enkel door geloof. Voordat we dat doen, voordat we gaan lezen uit de Bijbel, gaan we samen bidden om de werking van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heere God in de hemel, op deze Ja, prachtige, rustige herfstdag. Waarin we alleen al in uw schepping ook al iets kunnen zien van wie u bent. In uw goedheid en genade, in het onderhouden van deze wereld. In het ook opfleuren en opkleuren van deze aarde. De prachtige kleuren van de bladeren van de bodem, bomen. Van het prachtige geel naar het diep rode. Van ook ja, dat mistige dat over de velden kan hangen. Heere God in de hemel, alleen daarin al proeven we hoe de tijden doorgaan. Hoe de tijden in uw hand zijn. Hoe zomer en winter zich wisselen. Hoe herfst en voorjaar zich aankondigen. En wij danken u daarvoor, Heere God, dat u een onderhouder bent van de schepping. Ook onderhouder van ons eigen leven. En Heer, dat doet u op een hele bijzondere manier ook, doordat we elke zondag bij elkaar mogen komen in uw huis. En dan worden we daar gevoed met het geloof. Daar horen we over het werk van de Heer Jezus. Daar horen we over hoe u in de harten van mensen wil werken door de werking van uw Heilige Geest. Dat hoor je niet op televisie, dat lees je niet in de kranten, dat komt niet op onze WhatsAppjes. Nee, heren, dat is echt iets wat we hier samen in de kerk met elkaar mogen horen. En wij danken u daarvoor. En Vader in de hemel, als we dan vanmorgen nadenken over zo'n mooie schat uit de reformatie, als we horen over dat enkel door geloof, dan willen we u vragen, Heere God, dat we door geraakt mogen worden. En dat het ons ook wel in die zin raakt, dat geloven niet iets massiefs is, iets statigs, maar een levend geloof, dat werkt door in ons leven. Nou, dat, Heere God, dat we daar iets van mogen proeven en dat we dat mee zullen nemen naar huis, niet als enkel een theoretische bagage, maar ook dat we het verlangen hebben om het in de praktijk te brengen. Vader, dat kan niet door mooie woorden van een dominee, maar dat kan wel door de werking van uw Heilige Geest. En daar bidden we u dan met elkaar ook om, dat dat gaat gebeuren. En dat wat in ons hart leeft, waar we misschien druk mee bezig zijn, dat die stemmen even tot rust kunnen komen, zodat we ontvankelijk zijn voor uw woord. Daar bidden wij u om. In Jezus' naam. Amen. Er zijn twee schriftlezingen uit Romeinen 3 en uit Jacobus 2. We gaan nu eerst luisteren naar de eerste schriftlezing uit Romeinen 3, vers 21 tot 27. Daarna willen wij ons geloof belijden. Voor zover mogelijk doen we dat staande met de geloofsbelijdenis uit de Evangelische Liedbundel nummer 289. En dan vervolgt onze broeder de schriftlezing met Jacobus 2, vers 12 tot 26. Maar nu eerst dus Romeinen 3, vers 21 tot 27.
Rechtvaardig voor God door geloof in Jezus Christus. Maar nu is Gods gerechtigheid, waarvan de profeten al getuigen, zichtbaar geworden buiten de wet om. God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus aan allen die geloven. Er is geen onderscheid, want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard, om niet, dankzij de verlossing door Jezus Christus. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee toont God zijn gerechtigheid, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Om nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid te bewijzen. Hij laat zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Kan iemand zich dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten.
Thank you.
Jacobus 2, vers 12 tot 26. Zorg ervoor dat uw spreken en uw handelen de toets kunnen doorstaan van de wet die vrijheid brengt. Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen. Maar de barmhartigheid overwint het oordeel. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt, gaan, het ga je goed, kleed je warm en eet smakelijk, zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften, wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met het geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Maar iemand zou kunnen zeggen, de een gelooft, de ander doet. Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. Ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven ook en ze sidderen. Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? Werd onze voorvader Abraham niet rechtvaardig verklaard om wat hij deed toen hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan en hoe het geloof ten volle verwezenlijkt wordt in daden. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Abraham vertrouwde op God en dat werd hem als rechtvaardigheid toegerekend. Hij wordt zelfs God vriend genoemd. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet en niet alleen om zijn geloof. Werd niet ook Rahab, de hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze deed toen ze de verkennis ontving en langs een andere weg liet vertrekken? Zoals het lichaam dood is zonder geest, zo is ook geloof zonder daden dood.
Tot zover deze lezing uit Gods woord. Zalig is ieder die dit woord van God hoort en het in zijn hart bewaart. Laten we eerst nog met elkaar zingen voor de verkondiging. Gezang 481, vers 2 en 3. Sola vide, alleen door geloof worden wij behouden. Dit is naar aanleiding ook van wat er staat in vers 24 waar staat, u ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet en niet alleen om zijn geloof. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, er was een dominee die ging bij zijn buurman langs en die buurman die was zeepfabrikant. En hij kwam bij hem op het kantoor, dat was al zo'n mooi kantoor met vaak mooi uitzicht over de straat of over een stukje groen. En de buurman die viel hem een beetje aan en hij zei van, dominee, wat stelt het geloof eigenlijk nou allemaal voor? Moet je eens kijken wat voor puinhoop het in de wereld is. Het is nu al 2000 jaar bestaat het christendom. Maar vindt u nu echt dat de wereld er nou veel beter en mooier op is geworden? Wat heeft het geloof nou eigenlijk uitgewerkt? Ja, dan sta je dan als dominee, hè? En dan denk je, ja, wat zal je nou gaan antwoorden? Maar dan kwamen er toevallig twee jongetjes die liepen voorbij. En die jongetjes die hadden in de modder gespeeld en ze zagen er niet uit. Vies van top tot teen. En toen zei die dominee, kom eens even kijken. En toen kwam die zeepfabrikant en zei, moet je nou eens even kijken, zei hij. Nou hebben we al zoveel eeuwen is er zeep, maar moet je eens even kijken hoe smerig die jongens eruit zien. Ho, zei toen die zeepfabrikant. Dat zeep helpt alleen als je het gebruikt. Als je het niet gebruikt, dan wordt het ook helemaal niets. Inderdaad, zei de dom, met geloven is dat precies hetzelfde. Als je er niets mee doet, als er geen werken van geloof zijn, dan stelt dat geloof helemaal niets voor. Dan is dat dood, zegt Jacobus. Kijk, en daar gaat het nou vanmorgen over. Over geloof, over waar geloof, waardoor we gered worden. Wat is dat nou, dat ware geloof? En dan beginnen we gelijk maar eventjes bij dat inderdaad bij veel mensen ook wel wrevel oproept. Dat mensen zeggen in God te geloven, maar dat niet te zien is. Je hoort er een beetje bij Jacobus ook wel de wrevel in die je kent bij dat lied van Feyenoord. Geen woorden, maar daden. Laat het nou maar zien, al dat gekwerk over geloven. Laat het nou maar zien. En vaak op een bijbelkring, dat zult u misschien ook wel herkennen, of in andere keren waar je met christenen met elkaar bijeen bent, dan is er altijd wel iemand die als een aanleiding van een bijbelgedeelte zegt van, ja maar, wat heb je daar nou aan? Wat moet je daar nou mee? Hoe kan ik dat nou in mijn gewone dagelijkse leven laten zien? Nou, dat is een hele herkenbaar iets. Want wij voelen het allemaal aan, geloof zonder daden. Dat is nutteloos, daar koop je niet zoveel voor. En daar beginnen we dan vanmorgen ook maar mee, met de kritiek op de kerk, die zegt dat ze gelooft, maar dat niet uitgedragen wordt. Nou, Jacobus noemt zelf ook een heel aantal dingen, mensen die, nou in de kerk hoor je over barmhartigheid, maar mensen bewijzen geen barmhartigheid. In de kerk hoor je over elkaar lief hebben, maar ze vechten elkaar soms de tent uit. Niet alleen binnen de kerk, maar ook daarbuiten. Je hoort in de kerk dat je royaal moet zijn, dat je moet geven. Maar je merkt dat mensen, als collectant aan de deur komt bij een christen, dan blijkt dat die heel vaak de knip op de beurs houden. Door de week merk je eigenlijk niks van. Nou, al die mensen die daar kritiek op hebben, die hebben Jacobus aan hun kant. Hij zegt dat klopt, dat deugt ook, dat is nutteloos. Uiteindelijk is dat een dood geloof. Hij begint ook zelf met een voorbeeld, Jacobus. Moet u maar eens toch nalezen, dan komt er een rijk iemand is er in de gemeente. Nou, die wordt door de gemeente op handen gedragen. Maar dan is er ook een arme sloeber, die is er. En die is ook in de gemeente. En de mensen kijken er niet naar hem om en ze laten maar wat aan. Modderen, die moet zichzelf maar zien te redden. Waardeloos, zegt Jacobus. Zo'n kerk, ik zeg maar even met mijn eigen woorden, die heeft geen recht om te bestaan. Het zijn eigenlijk ook de woorden die Jezus al veel eerder gebruikt in Matthäus 7, waar hij zegt van niet in ieder die roept Heere, Heere, maar wie doet de wil van mijn hemelse Vader. Die heeft een geloof die reddend is, om het zomaar eens even te zeggen. Geloven begint en is er daar waar er erkenning is dat er een koning der koningen is, dat er een schepper dus is van de hemel en van de aarde en dat niet alleen, wat doen demonen ook, zegt Jacobus, maar zij sidderen. Nee, maar het betekent ook dat je die koning, dat je die gehoorzaamt. En dat je die schepping die hij gemaakt heeft, dat je die koestert. Dat heeft er ook alles mee te maken. Geloven in God, dat heeft alles te maken met je vertrouwen op hem stellen. Geloven dat wat hij zegt, dat dat goed is. Dat als je hem gehoorzaamt, dat je ook doet wat hij zegt, dat dat ook hoort bij zijn koninkrijk. Dat dat daarmee opgebouwd wordt. Geloven in God, het betekent ook, zo vertelt de Bijbel ons, dat we bijeenkomen als gelovigen met elkaar en dat we samen God loven en prijzen met psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Dat hoort er allemaal ook bij dat geloven in de Heere God. Samen belijden en samen Jezus Christus als je Heer en Heiland loven en prijzen. En dat mag ook de kritiek zijn op de mensen die zeggen in de Heere God te geloven, en dat zijn er best nog wel heel veel, maar die niets meer met een kerk hebben, dat zijn er tegenwoordig ook steeds veel meer. Bij hen is er wel de erkenning dat God bestaat, maar de gezamenlijke aanbidding ontbreekt, het samen kerk zijn ontbreekt, het bijeenkomen. Dat is er niet. En we weten vanuit de Bijbel dat dit juist het pakket is, om het zo maar eens te zeggen, dat God aan de gemeente geeft, aan de gelovigen geeft. Hij geeft het pakket van het samenkomen, de onderlinge bijeenkomsten die je niet moet verzuimen. Hij geeft je het samen bidden, het ook voor je laten bidden, komt verderop in Jacobus naar voren. Hij geeft het dat je samen ook het woord opent. Jezus zelf ging ook naar de synagoge toe. God geeft al deze dingen aan zijn volgelingen. Dat hoort bij dat geloven in hem. En als je dat pakket, om het zomaar eens even te zeggen, afwijst, dan hou je in feite jezelf voor de gek. Je zegt in God te geloven, te zorgen dat wat God zegt, ook in zijn woord, dat je dat aanneemt, maar je doet het gewoon niet. Je bent er niet en dan houd je jezelf voor de gek. Want je wil wel door God geleerd worden, maar je wil niet zijn instrumenten gebruiken die hij aangeeft. Zij doen niet, om het maar eens even met de woorden van Jacobus te zeggen, zij doen niet de wil van de hemelse Vader. En dat is het scherpe ook, dat is dood geloof, dat is nutteloos. En nou is het niet om hier vanmorgen, want u bent gewoon in de kerk, dus ja, waarom zou ik het zeggen? Maar het is wel omdat wij waarschijnlijk het allemaal ook in ons gewoon kerkelijk leven dit tegenkomen. En het is best wel zorgelijk dat er is en daar mogen onze broeders en zusters ook in liefde op aanspreken. Niet om hen te veroordelen, oh nee, wie zijn wij om een oordeel, maar wel om te laten zien dat zij zich onttrekken aan de koorden van liefde die God, om het zomaar eens te zeggen, vanuit de hemel op de aarde geeft om mensen naar zich toe te trekken. En als zij die koorden niet grijpen, dan raken ze niet alleen van de kerk af, maar uiteindelijk zullen ze ook God zelf kwijtraken. En dat is natuurlijk ernstig. Niet een ieder die zegt Heere, Heere, maar wie doet de wil van de hemelse Vader. Dat geldt voor onze broeders en zusters die thuis blijven. Daar hebben we een boodschap voor. Een boodschap die nou, hen zal raken waarschijnlijk, maar waar je zeker met elkaar over in gesprek kan gaan. Maar dat geldt ook voor ons, wij die hier vanmorgen wel in de kerk zitten. Hè? Want het was wel duidelijk, en ik wil dat met een noodkreet die ik ergens lag van een anonieme christen, wil ik dat duidelijk maken hoe mensen soms naar de kerk kijken. Hij verwijt de kerk, ik had honger en u richt een platform op om over mijn honger te discussiëren. Ik zat in de gevangenis en u kroop in een kerkbank om te bidden voor mijn vrijlating. Ik was naakt en u hield een debat over de zedelijkheid van mijn verschijning. Ik was ziek en u knielde neer en dankte God voor uw gezondheid. Ik was dakloos en u liet mij alleen om te bidden. U lijkt zo heilig, zo dicht bij God, maar ik ben nog altijd hongerig en alleen en koud. Als je zoiets leest, dan schamen we je toch. Dan schamen we ons als kerk ook als christenen. Dan hebben we de mooie woorden van God hebben we losgemaakt van onze daden. We kunnen de mond vol hebben over de Heer. We kunnen mooie diensten met elkaar hebben. We kunnen fijne liederen met elkaar zingen. En we kunnen prachtige gesprekken hebben over het geloof. Maar het stelt allemaal niets voor, zegt Jacobus, als er ook niet gewoon concrete dingen zijn waaraan mensen in onze daden kunnen zien dat we christen zijn. En dan gaat het dus over barmhartigheid, dan gaat het over royaal zijn, over liefhebben, over elkaar vergeven, over elkaar trouw zijn. Allemaal dingen die horen bij de werken van het geloof. Het geloof is, als je dat niet hebt, is werkeloos. Het is zonder werk, zou je kunnen zeggen. Geloof zonder daden is dood. En Jacobus stelt ons de retorische vraag: wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem kunnen redden? En het antwoord bij een retorische vraag is altijd heel duidelijk. Nee, daarmee red jij het niet. Daarmee red je jezelf ook niet. Dat is er wat gezegd wordt. Nou, is dit wel een hele scherpe, hoor. Want dan gaan we natuurlijk, als je dat bedenkt, gaan we bij onszelf, gaan we te raden, zeggen oké, en welke daden doen wij dan? En zijn het dan wel genoeg daden? Dat geloof van mij, deugt dat wel, want ik zou toch nog veel meer daden kunnen doen. U kunt zich voorstellen dat bij gelovigen daarom ook een stuk twijfel komt. Nou, en een van degenen waar dat heel erg duidelijk bij ook naar voren is gekomen, dat was Maarten Luther. Maarten Luther die worstelde ermee of hoe hij rechtvaardig voor God zou kunnen zijn. Hij vroeg dat zich af. Hij wist, ik doe van alles, dat heeft hij ergens ook geschreven. Er gaat geen dag voorbij, zo schrijft hij, of ik heb er wel één gedaan, een goede daad. Maar ik heb ook zoveel niet gedaan. Ik geef 10 bedelaars in de stad, geef ik wat van mijn geld. Maar ik weet dat er 100 bedelaars in de stad wonen. Ik heb al de vaste gebeden die de kerk vraagt gebeden. Maar in mijn hart zijn er nog zoveel momenten dat ik God niet gezocht heb, schrijft hij. Ik heb op blote knieën de trappen van de Sint-Pieter in Rome beklommen. En zo naar de schrift met mijn heiland meegeleden. Maar het is maar een fractie van wat mijn verlosser gedaan heeft. En dit was een worsteling voor hem. Ik doe niet genoeg. Mijn werken daar, dat is niet voldoende. Daarmee red ik het niet. En nou is anno 2024, zijn wij mensen, reageren dan wat nuchter. Hè? Dan zeg je, ja, maar je kunt ook niet de ellende van heel de wereld kan je op de rug nemen, op je nek nemen. Je hebt je goede wil getoond, Maarten Luther. En dat is meer dan genoeg. Je moet niet zo zwaar tillen zijn. We hebben een genade God, een liefdevolle God. En die kijkt met instemming hoe goed jij je best doet hier op aarde. En laat dat andere nou verder maar rusten. Dat is de rationele manier van geloven. Maar daarmee zeggen we eigenlijk ook iets anders. Daarmee zeggen we ook datgene wat jij inbrengt, dat stukje, dat helpt jou mee om gered te worden. Naast dat werk van de Heer Jezus bevestig jij zelf en daarmee zorg je er zelf voor dat jij gered wordt. Het is dan een beetje liefde van jou en een veel liefde van God, waardoor jij gered wordt. En dan zijn we hartstikke rooms geworden, weet u dat? Dan zijn we zo rooms geworden als de paus. Want die zegt dat ook, die leert dat ook naast de grote genade van God, is er de meewerkende genade van jezelf. Namelijk je genadig bent aan een ander. Maar daarmee gaan we voorbij aan het diepe zondige dat er in ons eigen leven is. Dat we niet van nature gericht zijn op de Heere God, maar dat wij geneigd zijn om ons van God af te keren. Dat zit diep van ons in ons. En kijk, dat verbergen wij vaak onder een mooi laagje fatsoen, door een beschaafde manier van gelovig te zijn. Maar als we diep in ons hart kijken, is er iets waarin wij zeggen, het liefste zou ik zelf God zijn. Het liefste zou ik niet luisteren naar iemand die boven mij geplaatst is. Dat zit in ons. En als dat zo is, dan zult u wel begrijpen, dan helpt geen lieve moederen eraan. Dan helpt niet onze werken ook maar aan iets om ons te redden, om voor God rechtvaardig te zijn. Dan zal de deur bij de hemel nooit voor ons opengaan. Die blijft dan gesloten, want dat diep in onszelf, dat blijft er. Je bent tegelijkertijd ben je zondaar en tegelijkertijd ben je gerechtvaardigd. Ja, want... En daar gaat het om. En daarom is het geloof ook zo belangrijk. Het geloof zegt, Heer, ik ben van mezelf een zondaar, maar dankzij het werk van de Heer Jezus op Golgotha, weet ik dat u mij vergeeft. En weet ik dat u mij genadig aanziet. En weet ik dat u mij niet afwijst, als straks ik voor de hemelpoort kom te staan. Dat weet ik, dat geloof ik, Heere God. En dat geloof, dat beleiden we dan ook nog met de schrift. Dat geloof is niet wat we zelf maar met elkaar bedacht hebben en wat we zelf vasthouden. Het is de Heilige Geest die dat in ons hart geeft. Die dat tegen ons zegt. Het is God zelf die dit geloof in ons hart bewerkt. Dus er is werkelijk niets, maar ook helemaal niets van ons, wat ervoor zorgt dat wij gerechtvaardigd voor God zijn. Dat is wat de kerk van de Reformatie opnieuw weer heeft ontdekt uit de schriften. En wat ik u vanmorgen ook mag doorgeven. En het is een geweldig geloof. Want het is ons gegeven. Door God zelf gegeven. Hij heiligt het aan onze harten. Hij is het die dat in ons leven geeft. En wanneer God het geeft, en als Hij het bewaart, dan is dat niet iets wat wij krampachtig maar ergens moeten zien vast te houden. Het is de Heere die het in ons hart legt. Het is pure genade van God. Nou, dat is wat de kerk dan ook beleidt van de reformatie. Het is sola gratia. Ook alleen maar door genade dat wij behouden worden. Ja, dat mocht Luther ontdekken. Vanuit dus dat gedeelte dat we lazen uit de Romeinenbrief. Dat je gerechtvaardigd wordt door het geloof. En Luther, och wat heeft hij een moeite gehad met dan ook deze brief van Jacobus. Want daar lijkt het toch iets anders te gaan. Hè? Daar staat toch heel erg duidelijk ook iets over de werken. En Luther die noemt deze brief dan ook een strooienbrief. Een brief van stro die je in de kachel moet gooien. Want je hebt er helemaal niks aan. Het geeft ook nog maar even vuur trouwens. Nee, die brief van Jacobus, daar had hij helemaal niks mee. Ik maak met Jappie, en daar bedoelde Jacobus de brief dan, de kachel aan, zei hij. En toch, ze staan niet tegenover elkaar, Paulus en Jacobus, al lijkt dat wel. Maar ze hadden beiden iets te zeggen tegen een bepaalde manier van geloven. Ze streden beiden op een bepaalde soort manier van geloven. Zo bij de Romeinen, bij Paulus was dat namelijk zo dat er christenen waren die zeiden, je bent christen, maar door ook de wet te houden, door je houden aan de gebruiken van de Joden, daardoor ben je een echt christen. Er waren in Rome waren er halve christenen, die waren door geloof komen in Jezus, maar ze hielden niet de wet. Dat waren halfbakken christenen in de ogen van andere gelovigen, Joodse gelovigen met name. Nee, zegt Paulus, nee, al die werken, daar word je niet door gerechtvaardigd. Het is niet door jou dat jij rechtvaardig voor God staat. Het is alleen maar Jezus Christus, zijn verlossend werk op kruis, op Golgotha, maakt dat jij gerechtvaardigd wordt. En Jacobus die had te strijden met mensen die zeiden van, het gaat eerst om wat je gelooft en daarna om wat je doet. Die dat ook helemaal losmaakt. Als je maar goed gelooft, als je maar goed kan omschrijven wie Jezus voor je is. Als je maar goed kan omschrijven wie de Heilige Geest is. Als je maar goed, nou ja, noem maar op. Als je maar een rechtzinnig gelovige bent, om het zo maar te zeggen. En dat andere, nou ja, oké, dat is er ook, maar dat is een tweede. Maar die breuk mogen we niet maken. Wie geraakt is, zegt Jacobus, door het evangelie van Jezus Christus, wie God het geloof in hem, ja, in zijn hart heeft gelegd, die kan er niet onderuit en wil er niet onderuit, dat hij Jezus wil volgen ook in zijn daden, in zijn genadig zijn, in zijn barmhartig zijn, in zijn geloven. Is er werken. Nou, en dat is het waarom deze twee ook niet tegen elkaar moet uitspelen. Maar het zijn beide kanten van één en dezelfde medaille van het geloof. Namelijk, geloven is aannemen, geloven is ook werken. En soms hard werken tegen onze eigen ik ook in. En dat is ook, lieve mensen, wat ik jullie vanmorgen wilde meegeven. Want ik denk dat heel veel mensen op een of andere manier ook wel een beetje worstelen met dat evenwicht tussen, ja, weten door Christus verlost te zijn en door de werken. En dat sommigen ook wel zeggen, ja, ik zou nog veel meer kunnen doen. Die zichzelf ook wat in de put praten van, ach, er is zoveel ellende in de wereld. Ik kan nog zoveel meer betekenen en het is nooit genoeg. En dus, dat maakt je ook heel erg moe. Dan is dat Paulus en die zegt, nee joh. Jezus is in jouw hart gekomen. De Heilige Geest heeft het tegen je gezegd. Het is goed. Het is goed. Je hoeft er verder niet over in te zitten. Vader kijkt met vreugde naar je. En aan de andere kant zijn er die christenen die het vooral binnen de deur houden. Die ja, wel graag met elkaar ook discussiëren over alles wat er in de Bijbel staat. Maar die soms keihard buiten de deur zijn. Die in hun werken, gewoon in hun werkzaamheden, gewoon bikkelhard zijn. De ander niet zien, ook een andere ondernemer bijvoorbeeld niet zien. Dat zijn de christenen die, jongeren ook, die wel gewoon in de kerk komen, maar die op school nooit eens even naar iemand omkijkt die een beetje het pispaaltje van de klas is. Dat zijn die christenen die denken van, ja, maar dit is allemaal goed, het is mijn eilandje. En laat niemand er aankomen en zich daarmee helemaal losweken van de wereld. Dat kan niet. Dat kan niet. Want God heeft deze wereld zo lief dat hij zijn zoon gegeven heeft. Opdat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Dus dat gaat ook voor die jongen die daar in jouw klas geplaagd wordt. Dat geldt ook voor die ondernemer die even zijn schulden niet aan jou kan betalen. Dat geldt ook voor die buurvrouw van jou die het eventjes niet helemaal redt thuis. En waar die eigenlijk jouw hulp nodig hebt, maar waar jij je ogen voor dicht houdt en je oren voor sluit. Kan niet, zegt Jacobus, dat kan niet. Wie Jezus heeft leren kennen in zijn goede genade, is barmhartig. Wel, lieve mensen, laten we dat meenemen als we naar huis gaan straks. Amen. Zullen we met elkaar gaan zingen, ook dat wij daar ook, dat we dat, dat zo de kerk ook zal zijn. Leer ons Heer vrijmoedig spreken over uw verlossend werk. Geef niet dat die woorden breken op de daden van uw kerk, maar dat wij geheiligd leven op de plaats door u gegeven en u volgen onder het kruis op de smalle weg naar huis. Gezang 360 vers 3. Weet je, dat is eigenlijk ook het mooie van kerk zijn. Want kijk, we kunnen natuurlijk inderdaad niet allemaal alles. We kunnen niet echt niet alles. Maar het is wel dat je als kerk bekend kan zijn om jouw daden. De kerk, daarin, en dan kan het een van u zijn als broer of zus, die wel even naar die ene persoon gaat. En dan is er weer een ander die ja, extra aandacht heeft voor misschien datgene wat er in het buitenland gebeurt. Nou, zo vind ik eigenlijk wel een mooi voorbeeld ook. We zullen zo dadelijk voorbeden doen voor Cuba. Zuster van der Veen heeft een wat extra band met Cuba. Ik begreep dat u ook al een keer geweest bent, een paar keer. En het mooie is, nou, u kunt daar soms ook daadwerkelijk wat doen. En wij hier kunnen dat ook ondersteunen door onze gebeden. We hoeven niet allemaal naar Cuba, maar we kunnen wel met elkaar bidden voor Cuba. Het is natuurlijk, we hebben dat kunnen zien in de krant en op de televisie, dat stroom is daar in het hele land uitgevallen. Niet één keer, maar wel twee keer. En ondertussen is er ook nog veel ellende door veel slecht weer dat er in aankomst is. Dus die mensen hebben daar ontzettend moeilijk op dit moment. Nou, dan ben je ook weer samen kerk. Dan bidden wij voor zo'n land en dan bidden we voor de christenen ook in zo'n land. En dan vragen we, Heer, wees u ook daar en geef dat de middelen beschikbaar komen om die mensen daar te helpen in dat land waar vrijheid van godsdienst ver te zoeken is. Zullen we samen gaan bidden en danken? Ja, Heere God, en zo heeft u vanmorgen voor ons allemaal een woord. Heer, en ieder van ons zal zich wel op een bepaald plekje op die schaal van heel veel met precies wat nou goed geloof is en die andere met wat is nou met goede werken, zal daar ergens wel zijn plekje in hebben. En Vader in de hemel, wat is het dan fijn dat we vanmorgen ook mogen horen dat we juist ook als kerk met elkaar ervoor kunnen zorgen, ook dat er een goede verhouding is tussen deze twee beiden. Dat het ook helemaal niet los van elkaar staat, maar dat we juist als broers en zussen met elkaar zowel het een als het ander uitdragen. Het verlossend werk van de Heer Jezus Christus en zijn genade. En dat we die genade ook mogen laten zien in het omzien naar anderen, in barmhartig te zijn. Dank u wel, Heere God, dat we daarvoor met elkaar kerk mogen zijn. En dank u wel, Heere God, ook dat we met elkaar ook samen mogen komen als uw gemeente en u mogen loven en prijzen en dat we naar uw woord mogen horen. Heere, zo zijn we verbonden met elkaar en zo worden we ook door u bemoedigd en we worden gezegd als samen ben je kerk en samen mag je iets van mijn koninkrijk laten zien. En zo helpt u ons ook verder op weg. En dat mogen we elke week weer opnieuw horen. Dank u wel daarvoor, Heere God. U bent een goede God en wij loven en wij prijzen u daarom. Heer in de hemel, we zijn geen perfecte mensen. Sterker nog, wij herkennen diep in ons ook wel die weerstand tegen dat u het in alles te zeggen hebt. En we parkeren soms dingen uit uw woord omdat het ons dat even niet aanstaat. Heer, en dat willen we u ook belijden. En we willen u ook vragen, God, of u dat ons wil vergeven. En ja, Heer, wij pleiten dat toch ook echt op het werk van de Heer Jezus Christus. Maak, Heer God, ook dat ons niet aan de rand ook zet. Dat we onszelf er ook maar buiten plaatsen, omdat we weten, er zijn dingen die in ons leven niet kloppen. Heer, niemand van ons hier is volmaakt en niemand kan zeggen dat hij zonder zonde is. Maar God, toch wilt u ons zondaren met elkaar gebruiken en laat u door uw Heilige Geest ook dingen in ons leven gebeuren waardoor we zelf anders worden, maar waardoor ook de wereld een beetje anders wordt. Dank u wel, Heer God, dat u ons wil gebruiken in uw koninkrijk. En Heer, die wereld, daar gebeurt veel in. We hoeven maar Israël en de Gazastrook te noemen en we weten waar we het over hebben. We hoeven maar Oekraïne of Soedan te noemen en heren, dan gaat er een beerput aan ellende gaat er open. Vader in de hemel, in dit alles willen wij u ook bidden om geloof. Om geloof dat het toch echt anders kan en dat het ook anders moet. En dat in plaats van verharding van de harten juist gekozen wordt voor barmhartigheid. En dat er in plaats van het willen vernietigen van een volk, er het verlangen komt om als volken ook naast elkaar te leven. Heere God, en zo bidden wij ook in het bijzonder voor Israël. Volk dat ook in de ogen van heel veel mensen niet mag leven. En Heer, dat is niet alleen zichtbaar in Israël, maar dat merken we ook hoe er ook hier in Nederland zelfs met Joodse mensen wordt omgegaan. Verschrikkelijk. Vader wil de harten van ons mensen veranderen, dat we op vrede gericht zijn. En Heere God, we willen vanmorgen ook in het bijzonder bidden voor de situatie in Cuba. Zuster van der Veen kreeg een berichtje van iemand die daar woont, een christen ook, en die het ons ook vraagt om voor hen te bidden. Want het is daar lastig en moeilijk en er mag daar geen kritiek wezen. En ondertussen zitten ze in het donker en is het duidelijk dat er ook door de overheid allerlei dingen misgaat. Heer in de hemel wilt u zich over hen ontfermen. En geef, Heere God, dat ook de christenen daar iets mogen betekenen. En dat wij op afstand wellicht ook iets mogen betekenen. Gewoon ook praktisch in daden. Wil onze broeders en zusters, maar wil heel het land daar zegenen, Heere, ontfermt u zich erover. Heer, maar niet alleen ver weg, ook hier dichtbij. En we denken aan onze zieken, aan de mensen die zich alleen voelen, mensen die zo graag eens even iemand zouden hebben waar ze mee kunnen praten, die even een klopje op het schouder geeft, even een bakje koffie met een drink. Heer, open onze ogen daarvoor en geef dat we ook zo in onze daden mogen laten zien wie u bent. Heer, en zo komen wij tot u. En wij danken en wij prijzen u voor wie u bent. We begonnen met u de lof te brengen, om te zingen over dat we mogen geloven in uw goedheid. Heer, dat mogen we ook deze dag ervaren en wij prijzen uw naam daarom. Voor nu aan, tot in eeuwigheid. Amen. We gaan met elkaar onze dankbaarheid nog op een andere manier ook tonen, namelijk door het geven van onze gaven. En daarna zingen wij ons slotlied en dat is Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. wat wij hier beleden samen met elkaar. Dus nu eerst de collecte en dan Evangelische liedbundel nummer 270 als slotlied. Dat kunnen we alleen maar onder de zegen van onze God. En die zegen mag ik u namens hem meegeven. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven een ieder zijn vrede.